Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Thank you. And I am announcing my candidacy for Prime Minister of Holland. There you go.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 375. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, 26 partijen maken zich op voor de verkiezingen van 22 november. Er staan er straks 26 op het stembiljet. Dat is overigens minder dan de vorige keer, 2021, want toen deden er maar liefst 37 mee.
Dus mijn voorspelling aan het begin van deze campagne, dat we een ontsplintering gaan zien, zien we in elk geval een beetje op het stembiljet.
Je hebt volkomen gelijk. PG.
Wie weet gaan we nog meer meemaken, Jaap.
Waar zullen we het over gaan hebben?
Ja, wat een campagne is dit, Jaap. Is er wel een campagne trouwens? Die verkiezingen zijn over een maand en een dag of wat. Zeg maar 5 weken. En ik heb al het idee van waar is de campagne? Want we hebben dus nu een nadrukkelijke, ambitieuze, ervaren kandidaat premier uit Amerika.
And I am announcing my candidacy for Prime Minister of Holland.
Terwijl er onder de Nederlandse lijsttrekkers allemaal mensen zeggen, nou premier, hè, Omtzigt die houdt het allemaal in het vage of hij dat wil. Bontebal is geen premierskandidaat. Ik vergeet er misschien nog wel een paar, Jaap.
Nou is het wel zo, PG, dat herinner ik me ook van de vorige verkiezingen en ook een beetje van de verkiezingen daar weer voor. Op een gegeven moment komt er een radiodebat. Dat valt dan nog niet zo heel erg op. Er wordt vaak wel één ding in gezegd wat dan het nieuws haalt. Maar het eerste grote debat is traditioneel altijd het eerste RTL-debat.
Maar Jaap, dat is dus een mediacratie manier van denken. Ik bedoel bij een campagne, de maatschappelijke campagne. Waar zijn die partijen? Waar zijn, ik noem eens wat, regiomanifestaties? Activiteiten waarbij je dus de achterban mobiliseert.
Ja, maar PG, jij bent iets ouder dan ik ben. En ik herinner me toch al heel lang dat de televisie dominant is bij Nederlandse verkiezingscampagnes. En het is nu eenmaal zo dat het eerste grote debat van RTL, dat is gepland op zondag 5 november met 3 lijsttrekkers.
Maar 3?
Misschien 4, als ze ongeveer gelijk staan in de laatste peiling. En dan zie je ook altijd dat de opiniepeilingen gaan kruipen richting de einduitslag. Bij de vorige verkiezingen zag je echt 3 jaar achter elkaar D66 ongeveer op 12 zetels in de peilingen staan. Nou, het werden er uiteindelijk 24. Het kan dus ook in die laatste 3 weken heel erg veranderen, de verhouding tussen de partijen.
Natuurlijk kan dat. Maar mij valt dus op dat het nu niet alleen een beetje, ik zal maar zeggen, stil is. Dat bijvoorbeeld ook partijen niet bezig zijn met het presenteren van, bijvoorbeeld, we hebben een fantastische lijsttrekker, maar kijk eens, we hebben ook rond een aantal belangrijke maatschappelijke thema's hele goede mensen die bijvoorbeeld een soort thematournee doen langs, ik noem maar eens wat, langs scholen, langs bedrijven en dergelijke. Het is allemaal zo stil.
PG, we hoorden aan het begin van deze aflevering Bernie Sanders, die zich kandideerde voor het premierschap van Nederland. Dat gebeurde in Utrecht in een volgepakt Tivoli Vredenburg op een bijeenkomst die was georganiseerd door GroenLinks Partij van de Arbeid.
En tegelijkertijd ongeveer kwam er uit Amerika nog weer een andere fameuze input in onze campagne. Nou, de familie Trump.
Ja, want Thierry Baudet die was op reis naar Florida.
Ik ben uitgenodigd hier op een conferentie in Florida, vlakbij Mar-a-Lago, waar Donald Trump gevestigd is.
En die ontmoette daar zowaar Eric Trump, de zoon van Donald.
Jongens, ik heb net gesproken met Eric Trump, de zoon van Donald Trump.
En daar moeten we het straks ook even over hebben, Jaap. Want dat was zoiets aparts. Bernie Sanders was apart. Ik bedoel, Mark Rutte zal van alles hebben bedacht. Maar die zou ervoor opgevolgd worden door een senator van de staat Vermont. Die niet eens echt actief lid is van de Democratische Partij, maar zichzelf een socialist noemt. En ook nog 83 is. En als een jonge god de campagne aan het voeren was in Nederland.
Er werd ook grappen gemaakt door Bernie Sanders naast Frans Timmermans te zetten in Utrecht. Valt de leeftijd van Timmermans niet zo op, vergeleken bij de andere Nederlandse kandidaten.
Dat is wel heel ondeugend, Jaap. Maar één ding, Mark Rutte zal niet hebben gedacht dat zijn meest opmerkelijke kandidaatopvolger Bernie Sanders zou zijn.
Hier en over nog veel meer gaan we het hebben. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, die zijn er. Het is weer een hele stel. Dus wat ontzettend leuk en opbeurend is dat. Dankjewel, jij, Jan Hendrik, Vincent, Boudewijn, Patrick en Joël.
En er zijn ook nog enkele mensen die een losse donatie hebben gedaan. Daar zijn we ook altijd heel blij mee.
En dat zijn Robert en John.
Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En een van de vrienden, Peter uit Utrecht, die schrijft ons: ik geniet van de podcast en spoor veel vrienden aan om ook naar Betrouwbare Bronnen te luisteren en vriend van de show te worden. Succes Jaap en natuurlijk PG met zijn encyclopedisch geheugen met ook heerlijke details. En Flip uit Nederweert-Eind schrijft ons: beste Jaap en PG, wat een respect voor jullie stamina om dit hoge niveau week in week uit vast te houden. Ga zo door.
Dit bemoedigt ons zeer, dus ik dank hen beiden enorm. En Jaap, jij weet het al, onze luisteraars gaan het merken. Ik ben alweer bezig met ook historische en actuele, ik zal maar zeggen, encyclopedische edities.
Ja, want er zijn luisteraars die ons vragen: gaan jullie ook aandacht besteden aan Israël en Gaza? En daar wordt aan gewerkt.
Zeker.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, jij vraagt je af, is er wel een campagne?
Ja, ik mis dingen, zal ik maar zeggen. Mag ik een voorbeeld geven? Stel, jij bent een partij en je zegt, we hebben een mooi scala van uitstekende mensen op die lijst. We hebben een hele goede buitenlandspecialist, we hebben een financiële kenner. Wat de meeste partijen ook zo goed mogelijk proberen te doen. Dan is het wel verstandig om in die verschillende segmenten die mensen, zeker als ze bijvoorbeeld al een goede reputatie hebben, bijvoorbeeld omdat ze al langer Kamerlid zijn, om die even goed zichtbaar te maken. En als het nieuwe experts zijn, nieuwe politici, waar je zegt van kijk eens, die hebben wij bereid gevonden, dat je zo iemand een beetje zichtbaar maakt. Dat je zo iemand bijvoorbeeld een paar lezingen laat houden, een soort tournee laat doen. En ik merk dat dus helemaal niet. Het eerder het omgekeerde, we hadden een heel merkwaardige tv-uitzending met Pieter Omtzigt van het Nieuw Sociaal Contract met zijn 20 bovenste kandidaten.
Goedenavond, de verwachtingen zijn hoog, de peilingen ook. Pieter Omtzigt is hier.
En hij is niet alleen, hij heeft 20 kandidaat-Kamerleden voor zijn Nieuw Sociaal Contract meegenomen. Wie zijn ze en wat willen ze?
Dan denk je, dat is een manier om die mensen echt te presenteren. Maar wat gebeurde er? Die zaten daar wat bleu te kijken. En een enkeling van hen mocht een zinnetje uitspreken hoe fijn ze het vonden dat ze nu op de lijst stonden. En verder heeft vooral Omtzigt gebabbeld.
Ja, deed mij heel erg denken aan een aflevering van Pauw en Witteman uit 2006. Met de nieuwe fractie van de SP van Jan Marijnissen, die toen ineens heel erg groot was geworden. Maar die aflevering werd gemaakt meteen na de verkiezingen. Dus toen wisten ze al, wij zijn allemaal Kamerlid.
En toen was ook Jan Marijnissen de enige die iets zei?
Ongeveer wel, ja. Ja, een paar mensen werden even aangeduid, maar dat gebeurde met die NSC-mensen ook. Maar het was toch vooral de leider die sprak.
En dat heeft toch iets heel ongemakkelijks. Maar Jaap, kijk ook eens naar het VVD-congres. Dat is de grootste partij van het land, hè? Ook de grootste regeringspartij. Een mix van bewindslieden van naam en faam op de lijst. Hè, waarvan je zegt, de mensen die zich hebben bewezen. En een aantal nieuwe, interessante mensen ook. We hebben ze niet gezien. Het was de grote Dylan-show.
Ja, dat is natuurlijk ook logisch. Want zij is de nieuwkomer, de nieuwe kid on the block als het gaat om het leiderschap in Nederland.
Maar dan was het misschien wel leuk geweest om, als je zegt, mag ik zeggen, nieuw leiderschap. Dat ze dan zegt, ik heb hele goede mensen om mij heen. En wij zijn, en ik ben de aanvoerder van het team, maar wij zijn een team. En wij gaan Mark Rutte uitzwaaien. En dat nieuwe team, dat gaat het laten zien.
Ja, maar goed, zij moet nog bij veel mensen in het hoofd zich nestelen. Dus ik kan me dat campagnematig wel voorstellen. Dat ze toch in ieder geval op Dylan Jesilgus focussen.
Ja, maar dat partijcongres, Jaap, is niet voor de kiezers. Dat is voor de achterban.
Zou het?
Dat is voor de club.
Zou het? Dat wordt toch live uitgezonden en er worden filmpjes van gemaakt. En het komt in de journaals.
Oh, jij denkt dat heel Nederland aan de livestream zit voor... We moeten Dylan zien, we moeten Dylan zien.
Nou ja, je ziet bij veel partijen dat de congressen in de loop van de jaren wat minder amendementerig zijn geworden. En dat heel veel van die dingen al in achterkamertjes of in voorcongressen worden doorgenomen. Zodat ze op het congres nog een paar beslissingen hoeven te nemen. En de rest is het vooral toch aan de lijsttrekker. Die moet zich dan presenteren en daarmee profileren.
Maar dan zeg ik, dat is ook interessant, want wat Dylan Jesselkus deed, was niet dat je denkt, kijk, dit is nou een nieuwe liberale visie op Nederland. Dat zat er niet in. Het was programmatisch, was het leeg eigenlijk. En wat me ook heel erg opviel, misschien ook wel om bewust als het ware een soort contrast met de Rutte-jaren te tekenen, was dat het was echt binnen de dijken. Je zou verwachten de grootste partij met allemaal geestverwanten ook op interessante plekken internationaal. Dat ze een aantal van die liberalen van naam en faam, dat die als het ware zeggen, ik kom het even opnemen voor Dylan. Een Alexander De Croo, een Christian Lindner. Wat dacht je van premier Elisabeth Borne van de partij van Macron. Ook zo'n vrouw die net als Dylan premier wilde worden. Maar niets. Het bleef binnen de dijken.
Ja.
Het lijkt een beetje, Jaap, op de campagne van 2021. Weet je nog?
Toen zaten we natuurlijk in de uitloop van de coronacrisis. Ik herinner me nog de mondkapjes in die tijd.
En dus ook dat de partijcongressen met social distancing en maximaal 150 mensen, kan ik me nog herinneren. Ook dat allemaal wat ongemakkelijk.
Ja.
En ook niet heel geprofileerd inhoudelijk. Weet je nog die brief van Mark Rutte aan Nederland op de achterkant van de kranten?
Ja, dat was op zich al een traditie die Mark Rutte natuurlijk al eerder had uitgevonden.
Ja, met het vaasje.
Weet je nog? Boven de partijen een brief schrijven aan gans het volk.
Waarin in zekere zin dus net als het verhaal van Jesselgus veel algemeenheden en over we moeten het samen doen en we gaan het samen rooien en we hebben een moeilijke tijd achter de rug. Maar er werd niet in gezegd, wij liberalen waarschuwen nog één keer voor het rode gevaar.
Nou ja, dat is een beetje het beeld sowieso. Hè? Dat zie je ook bij Frans Timmermans, bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Die benadrukt ook, we moeten straks samen Nederland in de wereld vooruit helpen.
Ja, het is net of Ruud Lubbers nu lijsttrekker is van een heleboel partijen tegelijk af en toe. Hè? Samenwerken, pragmatisch ook. We komen er samen wel uit.
Ja, een stukje optimisme. Het is ook een woord wat Rob Jette gebruikt ook vaak het woord samen. Bontebal van het CDA natuurlijk ook.
Van nature. Mirjam Bikker. Sommige partijen zeggen zelfs dat je om die reden ook niemand mag uitsluiten.
Ja, dat zegt Caroline van der Plas over wel of niet met de PVV. Wij sluiten niemand uit, zegt ze.
Dat is heel opvallend. Hè? Dat is net als in 2021. Toen had je dus dat mevrouw Kaag, die kwam met het thema nieuw leiderschap.
Het is fantastisch om verkozen te zijn tot D66-lijsttrekker voor de verkiezingen volgend jaar. Het is tijd voor nieuw leiderschap voor iedereen in Nederland.
Waarbij ze dat, net als dus nu Dylan Jesselgus, daarin lijkt ze dus een beetje op Dylan Jesselgus. Of Dylan Jesselgus keek dat af bij mevrouw Kaag. Dus de suggestie wekken van iets nieuws qua leiderschap, maar het niet invullen. Want ook bij mevrouw Kaag bleef het heel vaag. En daar betaalt D66 denk ik nu een beetje de prijs voor. Omdat men heeft toen gedacht, dat nieuw leiderschap leidde tot een tweede editie van het kabinet Rutte 3.
Ja, interessant is als je kijkt in de achtergrondpeilingen van INO Research naar de verhouding tussen D66 en GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat veel kiezers van de vorige keer van D66 naar die combinatiepartij gaan. En dan ook zeggen van ja, de reden waarom ik destijds op D66 stemde, dat is eigenlijk een reden waarom ik nu op GroenLinks PvdA stemde. Ze vinden ook allebei ongeveer hetzelfde als het gaat om bijvoorbeeld een van de grote dingen, het klimaat.
Ja, men wil dus eigenlijk een wat vooruitstrevend leiderschap met een wat nieuw soort mogelijkheden. En mevrouw Kaag wekte de indruk dat zij dat bracht. En het interessante is dat mevrouw Kaag heeft natuurlijk nog iets gemeen met de heer Timmermans. Namelijk, ze zijn beide geen jonge kandidaat, maar wel kandidaten met een indrukwekkend internationaal cv.
Ja, en er is nog iets wat ze gemeen hebben. Kaag werd gehaat door een deel van Nederland. Timmermans wordt nu gehaat door een deel van Nederland.
Ja, met allerlei ook ja, misprijzende, disqualificerende dingen over nou ja, eigenlijk alles, zijn fysiek, zijn dit. En dat was natuurlijk bij mevrouw Kaag ook wel een beetje.
Ja, dus in de wandelgang heb ik al gehoord, Timmermans is voor een deel van de Nederlanders Kaag met een baard.
Ja.
Timmermans overigens, die zegt ook dat er in Nederland wel een nieuwe bestuurscultuur moet komen. Maar hij zegt dat af en toe maar even in een bijzin. En dan zegt hij bijvoorbeeld dat hij dat bij Pieter Omtzigt zo goed vindt, dat die daar veel over geschreven heeft. Maar hij heeft zelf eigenlijk hele andere onderwerpen.
Ja, een van de meest interessante dingen is hoe dit thema in een heel hoog tempo weggezakt is. De nieuwe politieke cultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Dat is heel opmerkelijk.
Er is natuurlijk, PG, plotseling een ander onderwerp op de agenda gekomen en dat is het Midden-Oosten.
Dat kun je zeker zeggen. Het is volstrekt niet te voorspellen nu. Of en in welke mate en hoe, dat zijn drie verschillende dingen, dat in die campagne ook echt impact zal hebben.
Jesse Klaver die zei, ik hoop niet dat dat conflict daar ook in de Nederlandse straten zijn weg zal vinden. Iedereen is natuurlijk bang dat hier ook gedoe komt.
Maar je kunt niet zeggen, zoals Omtzigt zei, dit is geen Nederlands conflict. Dat was wel heel erg achter de dijken denkend. Daar schrok ik van. Natuurlijk, dit raakt ons land in hoge mate. Spanningen in het Midden-Oosten. Ook existentiële bedreiging voor een land, Israël, dat voor Nederland een hele bijzondere bondgenoot is.
Ja.
Daar kun je van niet zeggen, ja, dat is iets wat niet Nederland raakt.
En je ziet ook dat politici van allerlei partijen proberen op hun manier een soort van balans aan te brengen in wat zij zeggen over de gebeurtenissen daar. Mark Rutte die ging een beetje naar één kant hangen in eerste instantie met het hijsen van die vlag op het Binnenhof.
Nederland erkent volledig het recht van Israël om zichzelf te verdedigen.
Maar in feite deed Frans Timmermans kort daarna iets vergelijkbaars. Hij zegt zelfs, ja, we zijn eerst volledig achter Israël gaan staan. Dan weet Israël, wij steunen jullie. Om daarna de ruimte te hebben in het gesprek om ook kritisch te kunnen zijn.
Ja, dit is een hele interessante insteek. Want dat is in feite de insteek van zowel Ursula von der Leyen als Joe Biden. En je ziet dus dat Timmermans, ja, mag ik het zeggen, net als Rutte, ook op dat niveau opereert. Die snapt dat. He, want mevrouw von der Leyen is met Roberto Metsola, dus de voorzitter van het Europese parlement, samen naar Israël gegaan.
Ja.
Om dus uit te stralen, Europa als gemeenschap van Europese landen en Europa als democratie. He, dus die beide dingen staan achter Israël. Om vervolgens de volgende dag te zeggen, wij gaan onze humanitaire programma's en ondersteuningen voor de mensen in de Gazastrook in één klap verdrievoudigen. Je ziet het ook bij Biden, die dus zegt van ik sta achter Israël. En nou, dat doet hij met heel veel warmte en emotie. Om vervolgens te zeggen van ja, ik heb nu wel met Egypte en de koning van Jordanië even indringend ingepraat op de heer Netanyahu om een aantal dingen niet te doen. En bijvoorbeeld het water in een deel van Gaza wel weer te laten stromen. En dat is dus die methodiek.
Ja, Anthony Blinken is natuurlijk ook meteen afgereisd naar Jeruzalem.
Om vervolgens, ik geloof in één dag in zeven verschillende hoofdsteden in het Midden-Oosten even langs te lopen en met de mensen te praten.
Ja, ik was ook benieuwd hoe Caroline van der Plas het zou doen op dit onderwerp. Zij was een van de aanwezigen op een steunbijeenkomst voor Israël op een van de eerste dagen. En mij viel op dat ze in een latere fase ook nog wat dingen zei richting het Palestijnse volk. En ook wel echt het onderscheid met Hamas maakte. Zij moet overigens in haar eigen partij nog wel even wat gesprekken voeren, denk ik. Want de nummer 7 op de lijst van BBB, Claudia van Zanten, die schreef op Twitter dat de integratie van de Allahu Akbar schreeuwers grandioos faalt en de multiculturele samenleving een sprookje is, is al tientallen jaren bekend. Wanneer stoppen we met het binnenhalen van nog meer Trojaanse paarden? Ja, als je dit zegt een paar dagen nadat het lont daar in het kruidvat is gestoken.
En dan ook nog, ja, de volstrekte historische inconsistentie als je zegt dat dit al tientallen jaren haar bekend is. Het kan niet alle twee waar zijn. Nee. Dat je zegt, dit is een gevaar dat nu dreigt doordat er blijkbaar allerlei Hamas-lieden Nederland binnenkomen. Quodmon natuurlijk. En dat het al tientallen jaren zo het geval is.
Dus laat deze mevrouw Claudia van Zanten, nummer 7 op de lijst, leren van Caroline van der Plas. Die zegt, wij spreken onze steun uit aan Israël, maar staan zeker ook stil bij onschuldige burgers in de Palestijnse gebieden. Niet iedereen die in de Gazastrook leeft is een terrorist of een aanhanger van Hamas.
En zo is dat. Nou, dat is dan misschien binnen die partij, BBB, wel een stukje klassieke campagne. Dat zodra er zich echt iets groots aandient, dat men de interne regie en coherentie niet helemaal op orde heeft. Maar er is misschien nog een partij, terwijl ik dus zeg, we hebben een hele merkwaardige campagne, die misschien dan wel een hele klassieke campagne voert. En dat is natuurlijk het duo GroenLinks Partij van de Arbeid. Want die hadden toch een wel heel klassiek partijcongres. Met heel veel amendementen, met heel veel stemmingen. En zij hadden iets wat wel daarbij hoort. Namelijk, er was een aantal toonaangevende sociaaldemocraten. Mij viel op geen groenen. Die als het ware zeiden, wij zijn heel blij met Frans Timmermans. En dat is goed voor Nederland en goed voor Europa.
Ja, er was een filmpje op het congres. Met allemaal leiders uit Europa. Premiers, oud-premiers.
En ook uit heel Europa, hè? Niet alleen maar uit, ik zeg maar, bevriende buurlanden.
Je hebt gelijk, geen groene leiders zag ik daarin. Op het congres zag ik wel, zeker op de eerste rijen, om en om een GroenLinks'er, een PvdA'er zitten. En ook mensen die heel kritisch zijn geweest op deze bijna fusie. Henk Nijboer en Hans Spekman, Kamerlid dat vertrekt en oud-partijvoorzitter Spekman. Die waren ook duidelijk aanwezig. Dus om echt eenheid uit te stralen nu achter Timmermans.
Dus die konden dan zien hoe Olaf Scholz en de Portugese premier Costa en de twee oud-premiers van Zweden en Finland, die pittige dames, allemaal zeiden dat zij blij waren dat Frans Timmermans kwam. En ja, dat was op zich dus een heel interessant signaal. Want dit was eigenlijk voor het eerst sinds Timmermans zei, ik ben beschikbaar, dat dus de partij, de twee partijen, zijn hoge Europese profiel, als we er nu inzetten, als een soort asset, een pluspunt voor de campagne. Tot nu toe was het vooral dat Frans Timmermans in het land rondreisde en bij de demonstratie van een ziekenhuis was, maar was het vooral de heel dicht bij de Nederlanders staande, ja. Frans Timmermans. En nu ineens,
als hij sprak, Timmermans, dan zei hij ook, ja, ik heb deze week in Midden-Gelderland met de LHBTIQ+ gemeenschap gesproken. En zo had hij steeds ergens een voorbeeldje. En om nu het heel dicht bij de mensen te brengen. En ook eigenlijk een soort nieuwe kennismaking voor hem met het Nederland van nu. Want hij woont natuurlijk wel in Nederland, maar hij is natuurlijk toch vooral werkzaam geweest in Brussel de afgelopen 10 jaar.
En nou ja, vanuit Brussel in de hele wereld. En daarom vond ik het dus interessant dat dus nu met dat filmpje met die 4 grote namen uit Europa, dat dus het hoge EU-profiel van Timmermans ineens als het ware werd omgedraaid tot een politiek pluspunt. En dat is weer heel klassiek.
Ja, het leek overigens op dat Midden-Oosten terrein dat ze hem even knepen richting dat partijcongres. Met name de Telegraaf, die had het vuurtje een beetje opgestookt.
Nee, toch ja, dat doen ze toch nooit.
Die had een brief van oud-Kamerlid Tofik Dibi en nog een paar anderen. En het leek wel, als je de Telegraaf de dagen voor het congres las, dat het misschien wel helemaal vast zou kunnen lopen daar tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid die wat meer, zeg maar, op de realpolitiek van Timmermans lijn zat. En GroenLinks die toch meer van, ja, moeten wij wel zo achter Israël aanlopen. Nou, dat klopte allemaal niet. Sterker nog, ik heb die hele Tofik Dibi op het congres niet het woord zien voeren. Wel andere mensen, maar die waren toch allemaal zeer genuanceerd in hun teksten. En uiteindelijk, ik geloof 96% van de mensen steunde een tekst die ook in de dagen daarvoor door allerlei betrokkenen in elkaar was gezet. Dus wat dat betreft eindgoed al goed. Behalve 's avonds laat, toen iedereen alweer thuis was. Toen maakte plotseling het Kamerlid Kautar Bouchalikt bekend dat zij het allemaal niet kon dragen. En dat ze daar ook dagenlang al in gesprek over was met Jesse Klaver en met anderen in de partij, ook met Frans Timmermans. En dat ze dus van de lijst af wilde. Dat kan overigens niet meer, want de kiesraad heeft zondag nog eens bevestigd dat de lijsten nu vaststaan. Dat is officieel vastgesteld. Je kunt natuurlijk wel zeggen, als je gekozen wordt, ik neem de benoeming niet aan.
Ja, en die gezamenlijke tekst die met zo'n enorm percentage werd aangenomen, daarvan las ik van allerlei waarnemers, ook in de Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat ze, ja, die tekst is bijna letterlijk wat zij zelf altijd heeft gezegd. Dus dat men het ook niet helemaal begreep.
Nee, want zo gaat dat natuurlijk ook in een partij. Je probeert alle stromingen en vleugels op zo'n tekst te verenigen. Zodat hij ook door, zoals bleek, 96% gedragen kan worden. Ja.
Nou, dat was dus, als je naar het congres van GroenLinks en de Partij van de Arbeid keek, dus eigenlijk een heel, ja, een soort uitzondering in de huidige campagne. Namelijk echt een klassieke bijeenkomst en een klassiek gebeuren. Maar ja, diezelfde partij had natuurlijk vlak daarvoor iets gedaan dat zo onklassiek was. En zozeer een onderdeel van dat die campagne van nu toch wel een hele aparte is. Waar we denk ik nog jaren op gaan kauwen en terugkijken.
Bernie Sanders.
In Tivoli. Een soort feestavond voor links of zoiets. Maar als campagnemoment, en dat was heel nadrukkelijk, was het dat. Toch een beetje bizar hoor, Jaap.
Wij waren daar samen, PG, uitgenodigd door de uitgever van het boek van Bernie Sanders. Ik zag daar toch vooral jongeren in de zaal. En dan denk ik, dat is vooral GroenLinks. En als je keek wie er zaterdag op het congres waren, hoe daar de samenstelling was, daar was de balans veel meer aanwezig tussen jong en oud.
Ja, in Utrecht, in die grote en prachtige concertzaal, Tivoli, zat het echt helemaal vol met, ik zal maar zeggen, gestudeerde jongeren die allemaal dat boek moeiteloos kunnen kopen.
Twintigers, dertigers vooral.
Dus die uitgever, ja, die kon jou en mij ook makkelijk een vrijkaartje geven. Want ik vond dat dus een sublieme actie. Want wat heeft hij nou gedaan, Jaap? Die heeft dus een boek vertaald van een 83-jarige senator in Amerika. Die roept dat je boos moet zijn op het kapitalisme.
Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme, heet het.
En dan denk je, aan wie ga ik dat in het hemelsnaam slijten? Want zo gaat dat.
Een vorig boek van Bernie Sanders had in de Nederlandse vertaling een voorwoord van Lilian Marijnissen van de SP.
Ja, en dat is natuurlijk misschien niet zo'n enorme markt op dit moment meer. Hè?
Nee, wel logisch, want Sanders is de linkervleugel van links in Amerika. Hij is niet eens aangesloten bij de Democratische Partij. Hij werkt wel met ze samen. Hij heeft ook geprobeerd om tot 2 keer toe om presidentskandidaat voor die partij te worden. Maar hij hoort er eigenlijk niet bij. Dus de SP in Nederland lijkt wel een beetje op de stroming waar Bernie Sanders toe hoort in Amerika.
En wat krijgt dus die uitgever voor elkaar? Dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid denken, met die Bernie Sanders. Dus die hebben eigenlijk die uitgever een cadeautje gegeven. Namelijk, wij maken daar een soort campagne evenement van. En heel belangrijk, doordat Timmermans zegt, ik ga met die Bernie Sanders op dat toneel, geeft dat natuurlijk Bernie Sanders status. Als een serieus te nemen, belangrijke politicus.
Ja, was interessant, want hij was al een aantal dagen in Nederland, Bernie Sanders. In kleinere zaaltjes en ook verschillende interviews. Maar pas deze avond kwam echt in het journaal.
Ja, zoals ik al zei, dat heeft die uitgever dus ontzettend knap gedaan. Want die krijgt dus en enorme publicity, en een juichende, volledig uitverkochte zaal, en via de persoon associatie Frans Timmermans ook nog, zeg maar, in politieke staat.
Ja, super slim. Het is een heel kleine uitgever, Bot. Het zijn 2 mensen, Evert de Vries en Manon Verhagen, die maar 10 boeken per jaar uitgeven. Overigens, hun volgende boek, dat is het boek Een Nieuw Europees Verhaal. En dat wordt op dit moment geschreven door Reinier van Landschot, de net gekozen lijsttrekker van Volt in Europa.
Dit was een triomf van het creatief kapitalisme. Dus een klein uitgeversbedrijf. Ja, dat zichzelf in het journaal en in een bestseller en in alles erop en eraan. En dat in feite laat organiseren door een linkse, sociaal-democratisch groene partij.
Bernie Sanders is ook heel erg voorstander en fan van het midden- en kleinbedrijf.
Dat blijkt hier maar uit. En vervolgens was het eerste wat er gebeurde, dus in die zaal, was er werd gevraagd, zijn jullie allemaal ook zo boos op het kapitalisme?
Nou, die hele zaal joelen.
Who of you here is angry about capitalism? That's a lot. That's a lot of people being angry.
Toen dacht ik, jullie zitten hier dankzij de extreme inventiviteit van het kapitalisme.
Wat ook een beetje raar was, was dat Bernie Sanders werd af en toe gevraagd over hoe moet je nu dat grote bedrijfsleven aanpakken, wat moet de politiek nou doen en zo. En hij wilde allerlei dingen. Hij wilde bijvoorbeeld een robottax. Hij wilde een 32-uurige werkweek. Nou, in Europa zijn we blij als robots allerlei werk overneemt. Want we hebben gewoon te weinig personeel voor allerlei handmatige dingen. En 32-uurige werkweek. Ik denk dat we in Europa eerder naar een 40-plus-uurige werkweek zullen streven de komende jaren. Omdat er gewoon te weinig mensen zijn om bijvoorbeeld de klimaattransitie helemaal goed uit te voeren.
Ik denk dat als je Olaf van der Gaag en zijn leden en Doekle Terpstra, zoals wij die recent hadden over de energietransitie, zou vertellen. Nou, jullie installateurs mogen straks nog maar 32 uur in de week gaan werken. Dat daar de paniek losbreekt.
Ja, ik zou ook Bernie Sanders positief zijn over een aantal dingen die hij in Nederland had aangetroffen. Want hij had zich ook hier een beetje georiënteerd. Ja. Onder andere ontdekte hij dat het niet zo heel erg duur is, in ieder geval niet vergeleken met de Verenigde Staten, om hier student te zijn.
Ja, hij heeft de lof gezongen van het soort land als Nederland in Europa. Nee, noem dan met name dingen. Ten opzichte dus van het, zeg maar, volledig doorgeschoten kapitalisme wat hij dus in de Verenigde Staten bestrijdt.
Waar je sowieso al $60,000 moet neerleggen om überhaupt door de poort van Harvard binnen te mogen.
Precies. En hij wees op de door de kapitalistische, dus marktgestuurde wijze van gezondheidszorg in Amerika, dat dus de Amerikanen heel veel geld uitgeven daarvoor.
Voor heel slechte kwaliteit.
Maar dat het overgrote deel van de bevolking maar moet hopen dat ze iets van een ziektekostenverzekering hebben, dat de dokter überhaupt beschikbaar is. En hij wees er ook op, dat vond ik wel een sterk punt overigens, maar dan vanuit Amerika. Dat zegt, kijk, als dus de opleiding tot arts bij een zeer goed academisch ziekenhuis, dat je een $120,000 zeg maar, collegegeld per jaar betaalt, dan is het effect natuurlijk dat je dan, als je dan arts wordt, ja, wel moet in een zeer marktgedreven vorm van ziekenhuis of zorg werken, omdat je anders die schuld niet kunt afbetalen.
Ja, een van de dingen die ze dan wel relatief efficiënt doen in Amerika ten opzichte van Europa, de krijgsmacht, daar had hij het dan weer niet over.
Nee, maar dat hoeft ook niet altijd, Jaap. Hij gaf dus deze dingen. Ook wel, hij noemde het, werd ook bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg, het onderwijs, ook de toegankelijkheid van het onderwijs. Ja, hij zei dus, kijk, het is dus heel goed mogelijk, en dat bewijst Nederland, dat bewijzen andere Europese landen, om en een vrije markteconomie te hebben en tegelijkertijd een hele sterke sociale kansen voor mensen en voor hun gezondheid en dat dat allemaal.
Eigenlijk ontdekte Bernie Sanders dat het best wel een gaaf land is hier.
Ja, het was en zoals Mark Rutte zo vaak heeft gezegd, een door en door socialistisch land. En het is ook nog een gaaf land. Bernie Sanders, geen wonder dat hij dus dacht, hier wil ik premier worden.
And I am announcing my candidacy for Prime Minister of Holland.
En dan had hij het nog niet eens over die enorme inzet die wij in Nederland hebben en nu ook via Wopke Hoekstra in Europa voor de energie- en klimaattransitie. Maar misschien was dat ook wel goed voor die mensen van Partij van de Arbeid en GroenLinks in de zaal. Want een van de dingen die mij opviel bij de allerlaatste stemming in Europa, in het Europees Parlement, over nemen we Wopke Hoekstra nu wel of niet aan als nieuwe klimaatcommissaris.
En dus als de opvolger van Frans Timmermans.
Daar stemde Partij van de Arbeid en GroenLinks verdeeld over in het Europees Parlement. En wel via partijlijnen. En dan zou je zeggen, oké, de opvolger van Frans Timmermans, Partij van de Arbeid, ja, die krijgt natuurlijk de steun van de Partij van de Arbeid. Want zo doe je dat. Je bent coulant. Bovendien, de assistent van Wopke Hoekstra is de oud-Partij van de Arbeid-leider Diederik Samsom. Maar wat gebeurde er in het Europees Parlement? de Partij van de Arbeid-leden, die destijds op de slippen van Frans Timmermans gekozen zijn, die stemden tegen Wopke Hoekstra. En heel merkwaardig, GroenLinks stemde voor Wopke Hoekstra. Want, wat zei Bas Eickhout, we hebben hem aan een heel streng examen onderworpen. We hebben nieuwe eisen gesteld aan Hoekstra en hij heeft ze ingewilligd. Daardoor konden wij instemmen met zijn komst. Maar het is dus niet iets waar je in de campagne het nog over hebt. Want ja, dan zie je verdeeldheid tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks.
Jaap, in dus die theatersessie, jij wijst nu ook op dit punt, zag je dus dat Frans Timmermans eigenlijk iets heel ongemakkelijks moest doen. Want die moest aan de ene kant Bernie Sanders als een soort profeet in de armen sluiten.
That's why I fully share Senator Sanders' agenda.
En tegelijkertijd moest hij hem dus volstrekt negeren. Want dat gaaf landverhaal, dat Nederland zo'n voorbeeld is, ja, van een, ik zal maar zeggen, door en door socialistische economie, waar ook nog al die mooie dingen gebeurden die in Amerika niet kunnen, daar kon Timmermans natuurlijk niet van zeggen, ja, u heeft wel een punt, Nederland doet toch dingen wel heel erg goed. Want hij moest daar in feite vertellen, ik sta helemaal op één lijn met Bernie Sanders.
Wat ook heel interessant was, was dat Timmermans zowel voor als na die bijeenkomst voor de media niet beschikbaar was. En normaal heb je dan altijd, oké, wat vond u ervan? En dan heb je ook nog een aantal binnenlandse vragen. Maar ja, er waren hier zeker vragen te stellen, ook over al die dingen die Bernie Sanders in dat boek schrijft. Staat u daar echt 100% achter?
Maar er was nog iets wat mij zeer opviel. Bernie Sanders zei, we zijn er ontzettend boos op het kapitalisme en het roofdierbedrijven en de bekende retoriek van hem ook. En dan denk je, hij komt dus nu met een soort politieke lijst van dingen waarvan dan ook nog Timmermans zegt dat 100% door hem wordt overgenomen. Ik denk dat als Ursula von der Leyen dat hoort, dat ze denkt, dat heb je me, Frans, dat heb je de voorbije jaren niet tegen me gezegd. Maar goed. Maar waar kwam Bernie Sanders mee? Die zei, het is in Amerika bewezen, we kunnen ze aanpakken, die bedrijven. En daar heb je dus activisten voor nodig die dus enorm gaan protesteren en dingen organiseren en processen gaan voeren. En hij begon dus als het voorbeeld van succesvol beteugelen van dat roofdierkapitalisme waren de tabaksbedrijven. Want die waren gedwongen door rechtszaken te erkennen dat ze gelogen hadden, dat ze wisten dat tabak slecht was en dat je daar ziek van werd. En die hadden dus honderden miljarden, geloof ik, aan schadevergoedingen moeten betalen. En dat moest nou ook gebeuren naar de fossiele industriebedrijven. Want die waren eigenlijk hetzelfde als die tabaksbedrijven. En toen dacht ik, dat is interessant. Want in feite zegt dus Sanders hiermee, ja, die Timmermans en die politiek hier, daar heeft u niks aan. U moet een soort urgenda gaan doen. U moet via de rechter. De politiek, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan.
Nou is hier wel een verschil met Amerika. Daar schrijft Sanders ook over in zijn boek. Hij zegt juist eigenlijk sinds het begin van de jaren 80 hebben grote bedrijven, waaronder tabaksfabrikanten, de partijpolitiek, de twee grote partijen, gefinancierd met vele miljoenen. En mensen die gekozen willen worden, die laten het wel uit hun hoofd om kwaad te zijn op de tabaksindustrie, want dan krijgen ze niet die miljoenen meer. Eigenlijk een soort van waarschuwing aan ons in Europa. Zorg dat jullie niet op die manier gefinancierd gaan worden door de grote industrie.
Maar hij zegt dus eigenlijk dat zijn eigen vak, dat van de beroepspolitici in de Senaat en in het Huis, onmachtig zijn ten opzichte van die bedrijven. En dat het dus via de juridische weg moet.
Bernie Sanders komt hier een beetje in de buurt van Pieter Omtzigt, die ook waarschuwt tegen bepaalde ontwikkelingen in onze politieke en bestuurscultuur. Dus misschien had Omtzigt wel daar in Vredenburg naast Bernie Sanders moeten staan.
Ja, want wat mij opviel was dat Frans Timmermans niet onmiddellijk bij dat betoog van Sanders zei, wat een ongelooflijk goed voorbeeld wat u geeft van die hele grote bedrijven en dat je die beteugelt. Want mijn collega, mijn net oud-collega Thierry Breton, heeft nog heden Elon Musk beteugeld.
Ja, dat was op dezelfde dag.
En wij in Europa hebben met mensen als Thierry Breton, maar denk ook eens aan wat Nelly Kroes deed, mevrouw Vesteger, Mario Monti en ook hij zelf met zijn Green Deal, liet zien dat dus Europa samenwerkend van al die lidstaten wel degelijk in staat
ja, dat
is dat aan te pakken.
Ja, dat dacht ik toen wij daar zaten, PG. We keken steeds Bunsenders om de rug, want het was zo vol dat we gewoon ergens bovenin moesten zitten. Nou, prima. Maar ik dacht, ja, als je nou echt een leuk gesprek organiseert tussen Timmermans en Sanders, dan zou je het ook een beetje om kunnen draaien. Oké, Sanders vertelt wat over wat er in Amerika niet deugt. Maar hij kan ook best wel leren over de aanpak in Europa van een aantal grote problemen. Waar de Amerikanen uiteindelijk in zekere zin ook profijt van kunnen hebben als wij in de handel samenwerken. Want dan zal soms tegen Amerika ook gezegd worden, oké, we hebben wat hoge normen hierover in Europa. En we vinden het fijn als jullie die ook overnemen. Dan kunnen we op dat gebied handelen met elkaar.
Ja, want het was dus heel opvallend dat Timmermans door meteen in het begin te roepen, Bernie Sanders was the greatest thing since sliced bread. Hè? Dus 100% jouw agenda. Dat in zekere zin Timmermans daarmee voor zichzelf ook de weg afsneed voor die meer Europese genuanceerde analyse, waar hij bovendien ook nog kon zeggen, nou, in de voorbije bijna 10 jaar dat ik eurocommissaris was, kan ik een hele serie dingen laten zien waarom het ons, de commissies Juncker en de commissie von der Leyen, zeer wel gelukt is. We zijn niet foutloos, we zijn niet feilloos, maar we hebben op dat punt er heel bovenop gezeten. Ook dus met bijvoorbeeld die commissarissen mededinging.
Ja, kortom PG, het was een hele merkwaardige bijeenkomst daar in Utrecht.
Ja, en dus ik na afloop sprak met allerlei mensen. Het was ontzettend gezellig. Dat wil ik er onmiddellijk wel even bij zeggen. En een van de meest scherpe denkers uit de Partij van de Arbeid, die zei tegen mij, PG, je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Dit was een geweldige avond. Dit was voor de sfeer. Iedereen heeft nu dus weer zin in.
Nou, zo kwamen de mensen inderdaad wel uit die zaal richting de borrel. Mensen zagen soms ook wel dat het een beetje een rare combinatie was, die twee op het podium. Maar iedereen zag ook, ja, al die mensen die hier waren, ook voor een deel niet eens mensen die lid waren van een van die twee partijen, maar gewoon jonge mensen die geïnteresseerd waren in politiek, in internationale politiek. Ja, iedereen kwam er met een positieve grondhouding uit.
Het gejuich ook voor Bernie Sanders na afloop. Het was alsof Madonna nog één keer haar greatest hits had gezongen.
Na 40 jaar.
Maar ja, dit was dus een voorbeeld van wat ik dus noem. Dit is een hele merkwaardige campagne. En daar heb ik nog twee voorbeelden die ook een sterk internationaal aspect hebben midden in die campagne, die ik even wil aanstippen. Het eerste is, Pieter Omtzigt was ook naar het buitenland. Je zou denken, die heeft die nieuwe partij, die heeft die al die nieuwe kandidaten. Die moeten toch getraind worden? Die moeten toch voorbereid worden om zich straks te presenteren. Eerst aan de kiezers, hopelijk met een programma.
Ja.
En daarna dat ze Kamerlid moeten worden. En het overgrote deel van die mensen heeft geen enkele politieke ervaring.
Omtzigt zit in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. En dan had hij een rapport geschreven over het spioneersysteem Pegasus.
Ja, en daarvoor was hij dus in Straatsburg. En toen dacht ik, moet dat nu?
Het is natuurlijk wel zo, PG.
Midden in de campagne.
Die Assemblee van de Raad van Europa heeft geen reces omdat er in Nederland verkiezingen zijn.
Dat is natuurlijk ook weer waar. Maar dan kun je ook zeggen, we doen het in december. Maar ik vond het dus heel opvallend. Omtzigt had overigens in zijn, ik geloof, binnenhoflezing heette dat.
Ja, in Nieuwsport.
Ja, had hij aangekondigd dat dit heel belangrijk was. Dat hij bijna klaar was. En nou, dat was een beetje zo'n you ain't seen nothing yet aankondiging. Er zouden grote onthullende dingen naar buiten komen.
Ik heb er in de krant en ook in nieuwsberichten eigenlijk niks over gelezen.
Nee, dat viel mij dus ook op. En dan is het toch merkwaardig als je in een campagne met een nieuwe partij, met allemaal nieuwe mensen, en waarvan we dus weten onder andere dat de nummer 3 van die lijst, die had hij op de zaterdag ontmoet. He, voor de zondag dat hij meldde dat ze nummer 2 zou worden, toen werd het toch maar nummer 3. Dat je dan de tijd daar niet voor gebruikt om daar een teambuilding van te maken. En bijvoorbeeld ook met hen dat programma uit te diepen. Maar het kan nog gekker, ja. Het kan nog gekker. Thierry Baudet ging naar Trump Doral Resort.
Ja, dat is een golfresort.
Ja, dat is zelfs heeft zelfs een pikant politiek dingetje. Weet jij nog, we hebben een tijdje geleden
Mar-a-Lago,
de geschiedenis van Mar-a-Lago gedaan. En weet jij nog dat Trump toen had bedacht dat toen hij voorzitter van de G7 was, dat de G7, dus met Merkel en met Macron, dat in Trump Doral zou moeten. Zodat de Amerikaanse belastingbetaler nog zo'n 50 miljoen aan de firma Trump kon overmaken.
Maar dat doorzag onder andere Angela Merkel en dat ging niet door.
En Angela Merkel heeft zeer strak gezegd dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. En toen kwam corona en toen ging het helemaal niet door. En daar was nu niet Angela, maar wel Thierry. En Jaap, dat was toch hoogst opmerkelijk dat je als Nederlandse lijsttrekker daarheen gaat. Want dat was een strikt binnenlands Amerikaans gebeuren. En dat was een soort QAnon feest georganiseerd door een van de zonen van Trump, Eric, en die generaal Mike Flynn.
Eric, niet de slimste, hebben wij destijds begrepen van Michael Wolff toen hij bij ons te gast was.
En ja.
Die heeft alles aangaande Trump 10 keer doorgelicht, dus die weet echt alles van Trump.
Ja, die was buitengewoon snijdend over het vernuft van Eric. En die generaal Mike Flynn, die is ontslagen nog voor Trump als president was ingehuldigd als zeg maar, de opvolger van Henry Kissinger. Want hij bleek gelogen te hebben over zijn contacten met het Kremlin. Nou, daarna is hij helemaal in de QAnon-wereld terechtgekomen van grote samenzweringen en dergelijke. En allemaal van dat soort mensen.
Ja, die Mike Flynn heeft ook een keer op de Dam in Amsterdam gesproken op een vergelijkbare bijeenkomst.
Ja, dat was om de boeren in Nederland een hart onder de riem te steken. Dat was dan weer door de ooit vriendin van Thierry Baudet geregeld, namelijk Eva Vlaardingen.
Ah ja.
Zo zitten die netwerken in elkaar daar, Jaap. Dus Baudet verscheen daar tussen allerlei, onder andere een profetes die van onze lieve heer allerlei boodschappen doorkrijgt, waaruit blijkt dat Trump binnenkort weer als president zal worden ingehuldigd. Nou ja, hele aparte mensen, zal ik maar zeggen. En vooral heel veel donatieknoppen, hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk daar. En Baudet heeft dus verteld hoe ongelooflijk blij hij was daar te zijn.
Ja, hij stuurde een filmpje de wereld in, waar ook af en toe de foto van Trump doorheen gemonteerd zat.
Ja, want zijn speechje van enkele minuten, daarin vertelde hij dat hij in 2016 was geweest op de Republican Convention, waar natuurlijk Trump werd ingehuldigd als de kandidaat. En dat voor hem als het ware een soort opwekkingsmoment is geweest, waardoor hij dacht, dit is zo inspirerend. Ik wil de gedachten van Donald Trump in Europa brengen. En daarom had hij Forum voor Democratie opgericht.
The reason that I'm so excited to be here today in Florida, so close to Mar-a-Lago, is that I found this party. The reason I set it up was that I attended the Republican National Convention in Cleveland, Ohio in 2016. And I was one of the first supporters of Trump in the Netherlands. And I wanted to bring his message back to Europe.
Ik denk dat de mensen zoals Chris Alberts, die boeken hebben geschreven over de geschiedenis van Forum. En ik denk ook de herinneringen van iemand als Henk Otten, toch een wat andere kant op gaan. Dus dit was een geheel nieuw soort mythe over het ontstaan van Forum. Ja. En hij heeft ook nog in die bijeenkomst verteld dat een van de dingen die dus de movement zou kunnen doen, en daar konden ze dus leren van Forum, namelijk het oprichten van je eigen school. En dat was een anti-woke school en geen klimaatgekte.
Ja, niet erbij vertellen en, dat daar, hoeveel kinderen zitten daar op? 3 geloof ik, als ze er nog op zitten.
Ja, dat is in Almere in een soort club.
Scoutinggebouw.
Ja, en de eerste leraar die ze toen al hebben benoemd, is al met ruzie weggegaan. Maar dat werd er even niet bij verteld. En hij riep toen aan het eind dat hij ook nog hoopte, dat, wat was heel inspirerend, dat hij nog de gelegenheid zou hebben, omdat hij met de president nog een moment zou kunnen spreken, ook in Mar-a-Lago, want dat is daar niet zo ver vandaan.
Dus wij zaten te wachten, PG, op die ontmoeting en het filmpje daarvan. Maar wat kwam er?
En natuurlijk de poster, die daarmee natuurlijk. Hè, de foto van Donald en Thierry in Mar-a-Lago, Jaap.
Maar wat kwam er zondag? Een opgewonden Thierry Baudet kwam het gebouw uit. De camera draaide al, blijkbaar had hij een assistent permanent meelopen. Want wat was er gebeurd? Hij had Eric Trump gesproken, de zoon van.
En dat werd zelfs even getoond. Waarbij je aan Eric Trump kon zien dat hij geen idee had wie Thierry Baudet was, allereerst. En Thierry Baudet hem vertelde dat hij een partij had opgericht in Europa, geïnspireerd door zijn vader op die conventie in 2016. En Eric Trump knikte zoiets van, nou, dat is leuk om te horen. Baudet wekte de indruk in dat filmpje door heel opgewonden naar buiten te komen. Ik kom net uit het overleg met Eric Trump. Dat was gewoon op een borrel. Heeft hij me een handje gegeven.
Ja, hij stond er ook met zijn boek onder de arm. Zo van,
Zoals hij Hugo de Jonge ook zijn boek wou geven.
Ja, ja, precies.
En dat er dus een internationale alliantie in de maak was tegen de globalisten.
Ja, dat is bijna een contradictio in terminis.
Ja, want een internationale alliantie tegen internationaal samenwerken is natuurlijk iets heel aparts. Ik kreeg de indruk dat dit filmpje gemaakt werd. Omdat hij dus gewoon helemaal niet bij de Donald mag komen voor een prachtige fotoshoot, Jaap. Dus dan maar Eric.
Tot zover de campagne van Forum voor Democratie.
Ja, en vooral dus ook hetzelfde wat ik zei bij een beetje ook Bernie Sanders en een beetje ook Omtzigt in Straatsburg. Dat je denkt, waarom? Waarom nu? Waarom op deze manier? Wat maakt dat deze campagne toch merkwaardig?
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, we hadden het er al over. Op het VVD-congres werd Dylan Jessilgus natuurlijk in de schijnwerper gezet. Waarin deze afgelopen Israël- en Gaza-week zagen we toch vooral Mark Rutte weer in beeld.
Wij roepen op om dit geweld onmiddellijk te beëindigen en wij veroordelen het geweld.
Ja, er is een opmerkelijke, door dus de internationale ontwikkelingen, ook niet helemaal onbegrijpelijke, soort renaissance van Mark Rutte als het gezicht van Nederland. En ook een beetje als het gezicht van de VVD. Want je ziet dus dat mevrouw Jesselgus als het ware een beetje naar de zijkant geschoven wordt. Want dat is Mark.
De eerste 2-3 dagen van deze crisis in het Midden-Oosten zat Jesselgus wel eens een beetje in alle talkshows. En zij kon natuurlijk als minister van Justitie ook wel de veiligheid van Nederland benadrukken. En ook wij staan als één man achter Israël. Dat deze ook. Maar ja, Rutte die ging wel met veel nadruk de Israëlische vlag hijsen voor het ministerie van Algemene Zaken op het Binnenhof.
En sprak ook natuurlijk vanuit, letterlijk en figuurlijk vanuit het torentje, ook weer als senior in Europa. En dat was natuurlijk het meest opmerkelijke signaal wat hij afgaf. Dat hij zei, ja, Midden-Oosten is vol mee bezig om vervolgens bijna met een soort verrassingsactie te verschijnen in Odessa. Samen met Zelensky. Om de mensen daar in die haven en iedereen die daarmee bezig is een hart onder de riem te steken. En ook nog te vertellen dat Nederland met zijn enorme kennis op het gebied van havens en zo nog extra zou komen helpen. Zodat er nog meer Oekraïns graan naar de wereld komt.
Dit is ook een beetje weer eigenlijk de balans in de buitenlandpolitiek van Nederland leggen. Zo van Oekraïne, wij vergeten jullie ondertussen ook niet. En Zelensky die zich trouwens ook met het Midden-Oosten bemoeide. Hij riep mensen op, collega's, ga naar Israël, steun ze.
Ja, dat was dus heel interessant. Want je zag dat Rutte dus hiermee, als het ware, de nadruk legde op de balans hierin. En laten we er niet omheen draaien dat dit hele gedoe, en daarom dat ik zei, het is opvallend dat Rutte dus zo zichtbaar is en veel minder Dylan Jessilgus. Want dat hele gedoe, ik zal maar zeggen, het thema Hamas, terrorisme en geweld is natuurlijk een cadeautje voor Geert Wilders. Die volgens de VVD nu ineens weer wellicht mee zou kunnen doen.
Ja, dat is natuurlijk ook de reden dat Jesselgus ook dit onderwerp wel benadrukt. Want ja, als alleen Wilders het naar zich toe trekt, dat kan niet.
Maar tegelijkertijd is dit onderwerp zeer kwetsbaar voor de VVD geworden. Want dat was toen mevrouw Jesselgus die zei, migratie wordt het grote thema. Wat zijn de twee meest opmerkelijke VVD-dingen rondom migratie van dus de voorbije, 10 dagen. 1, dat is de staatssecretaris die erover gaat. Een VVD'er.
Erik van den Burg.
Hoog op de lijst van de VVD. Die met levenmoed in de Tweede Kamer en in het parlement, dus ook straks de Eerste Kamer, zijn spreidingswet verdedigt waar de VVD tegen is. En of het niet erg genoeg is, is die hele Tunesië-deal, waar Mark Rutte zo'n punt van maakte, ook naar zijn partij, laat mij nou in Europa tot alles doen. Nou, die Tunesië-deal, die met veel bombardies afgekondigd, die stort volledig in.
Ja, dat dit nu in die zin geen campagnethema is, dat is overigens ook prettig voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Want als die op één punt verdeeld zijn intern, dan is het ook wel op het migratiepunt. Eén Vandaag heeft een onderzoek gedaan onder kiezers van beide partijen. En daar zegt 55% van de PvdA'ers de asielstroom, zoals Eén Vandaag dat dan noemt, moet beperkt worden. En maar 29% van de GroenLinksers zegt dat. 61% van de GroenLinksers zegt daar nee.
Ik voorspel nog iets, Jaap, op dit punt. Ik zou bijna zeggen dat Timmermans en zijn staf kunnen zich daar als gast op voorbereiden. Er is na de dramatische nederlaag van de SPD in de Duitse regionale verkiezingen in Hessen en Beieren, waar wij onder andere ook met Otto Frieke al de diepte ingingen in het voorafgaande daaraan, heeft Olaf Scholz nu de koers bepaald en de SPD zal gaan voor een zeer strakke en strenge migratie- en asielaanpak.
Ja, nou ja, als je Frans Timmermans hoort in interviews en het gaat hierover, tot nu toe gaat het er bijna nooit over, maar hij heeft er een paar keer iets over gezegd, dan hoor je ook een heel andere lijn dan GroenLinks de afgelopen jaren heeft gevaren. Sterker nog, GroenLinks onder leiding van Jesse Klaver heeft tot twee keer toe in de kabinetsformatie afgehaakt, omdat GroenLinks op geen enkele manier wil meedoen met Turkije-deal-achtige constructies. En Timmermans zegt daarvan juist, die Turkije-deal was zo slecht nog niet. Je kunt er kanttekeningen bij plaatsen, maar die was zo slecht nog niet. Tunesië-deal is overigens iets anders.
Dus je kunt er nu al op rekenen dat als dus de Bundeskanzler, ja, met de Ampelcoalitie, want ik las in Der Spiegel dat hij ook al met de Groenen en de Liberalen het eens is hierover. En dat ze zelfs proberen om ook de CDU meteen mee te krijgen via de minister-presidenten. Door de Länder als het ware mee te nemen en ook de extra ondersteuning te geven hierbij. Dat dan natuurlijk die vraag onmiddellijk ook Europees op tafel komt. Maar natuurlijk ook in onze campagne bij Frans Timmermans. Steunt u hier de strakke lijn van Olaf Scholz? Want hier zal toch Nederland en Duitsland sowieso ook om allerlei andere redenen moeten samenwerken.
Ja, nog even terug, PG, naar de rol van Frans Timmermans en de rol van Mark Rutte. Die nu allebei in deze nieuwe crisis in het Midden-Oosten een hoofdrol spelen in wie vertelt namens Nederland hoe het verder zou moeten in de wereld. Ze zijn beide op radio en televisie. Frans Timmermans afgelopen zondag nog uitgebreid in het televisieprogramma Buitenhof. De dag na het congres, waar hij het dus niet had over allerlei binnenlandse besluiten, zoals afschaffing van de monarchie.
Nee, dat was heel
echt over Israël.
Jaap, dat was zeer interessant. Want wat deed Timmermans? Die trad daarop bijna als een soort staatsman in rusten. Ze hadden bij wijze van spreken ook Jaap Hoop Scheffer kunnen vragen. Hij zegt een oud minister van Buitenlandse Zaken met een groot internationale ervaring, die als haar laat beschouwen, laat de nuances analyseren, de verschillende mogelijkheden en ook onmogelijkheden en ja, opties en historische achtergronden laat uitleggen. En die rol nam Frans Timmermans. Hij zat daar dus op een bepaalde manier helemaal niet als lijsttrekker van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En daardoor heel erg wel.
Ja.
Want wat hij hiermee natuurlijk uitstraalde, was hij op dit soort extreem gevoelige internationale dossiers moeiteloos op het hoogste niveau zowel kan uitleggen, heel helder kan zijn naar de kijkers, als ja, met iemand als Rutte en met Scholz en met zijn oud-collega von der Leyen onmiddellijk op de telefoon kan pakken,
ja,
en weet wat hij moet doen.
En heel interessant, in zijn speech op het congres had Timmermans eigenlijk de aanpak die Mark Rutte ook vaak heeft als premier in verkiezingscampagnes, namelijk als een soort staatsman een beetje boven de partijen zweven. Hij noemde Timmermans ook eigenlijk volgens mij niet of nauwelijks een naam van een andere partij in zijn speech.
Zoals Rutte dus in zo'n brief naar Nederland achter op de krant ook altijd deed.
En pas in gesprekjes achteraf met journalisten zei Timmermans, ja, dat het eigenlijk niet voor de hand ligt dat zijn partij, GroenLinks, Partij van de Arbeid, met de VVD gaat regeren. En als er dan wordt gezegd, ja, maar u heeft toch jarenlang vele malen ook met de VVD geregeerd, ook persoonlijk. Ja, maar juist die ervaring, die speelt ook mee, zegt hij dan. Dus het hoofdpodium gebruikt hij er niet voor, wel de gesprekjes achteraf.
Ja, maar het interessante vond ik van zijn optreden in Buitenhof, was dat als hij geen lijsttrekker was geweest, hij er volstrekt identiek had kunnen zitten vanuit zijn enorme cv op dit terrein. En dat tegelijkertijd daarmee voor dat lijsttrekkerschap en vooral zijn ambitie om premier te worden natuurlijk een enorme asset daardoor was. Juist door het dus niet partijpolitiek te doen. Ook dat is dus weer wat ik net zei. Campagne voeren door geen campagne. Het was geen campagne optreden in Buitenhof. Maar ik denk dat het voor de campagnemakers van zijn dubbele partij een punt was om zeer tevreden mee te zijn.
Ja, we hebben wel eens eerder het gehad over Balkenende en daarvoor ook Lubbers. Hè. Natuurlijk, 1986 laat Lubbers zijn karwei afmaken. Die hadden ook van die terughoudendheid, misschien wel gespeelde terughoudendheid in verkiezingscampagnes. Ja, ik ben aan het regeren. Ik moet internationaal mijn contacten onderhouden, want de wereld is in crisis. En dat heb je bij Rutte dus ook meermaals gezien. Sterker nog, in deze campagne lijkt hij eigenlijk een beetje Dilan Yasilgis weg te spelen, omdat hij juist die internationale rol laat zien.
Doordat hij dus zogenaamd geen campagne voert, daarmee is hij heel erg in het hart van de campagne. En dat doet dus Timmermans eigenlijk bijna analoog.
En je kunt er eigenlijk ook geen kritiek op hebben als waarnemer. Want ja, dat is nu eenmaal ook de rol van een premier. En dat was natuurlijk ook altijd en heel vaak de rol van Timmermans in al zijn functies tot nu toe.
En Jaap, er zijn nog twee lijsttrekkers die bij dit geen campagne als campagne voordeel hebben. En de eerste is natuurlijk Geert Wilders. Dat hele Hamas-thema, hij hoeft helemaal niks te zeggen. Iedere verschrikkelijke beelden, dinges daarvan zegt natuurlijk een heel deel in Nederland. Zie je wel, Geert had altijd gelijk. Die mevrouw van BBB die jij voorlas, dat was natuurlijk een onversneden PVV-geluid.
Ja, ik erger me altijd een beetje aan het volstrekte gebrek aan creativiteit van de niet bestaande PVV-campagne. Want ze roepen inderdaad al 15 jaar hetzelfde.
Ja, maar let ook op wat Wilders dus nu doet. Hij geeft een interview in de Telegraaf. Hij gaf een interview in Elsevier.
Stond er ook niet veel in allebei.
Hij zegt dus twee dingen daarin. Ik ben helemaal de Geert van altijd en hetzelfde. Dus dat is in zekere zin geen campagne. Want dat doet hij altijd al. En wordt dus nu geholpen door de verschrikkelijke dingen van Hamas. En tegelijkertijd zegt hij, ik heb geen breekpunten, maar ik ga niet naar het midden. Dat vond ik ook een hele mooie. Want hij denkt, het schuift vanzelf naar mij toe dat ik relevant word met dank aan Caroline van der Plas en Dilan Yasilgis.
Ja, hier is dus eigenlijk zijn saaiheid, zou je kunnen zeggen, zijn voordeel. Want ja, de mensen die denken van, ik voel me toch weer wat onveiliger in Nederland en in de wereld, die kunnen zeggen, ja, ik ga keer terug naar Wilders.
Want die riep dat altijd al.
Die heeft één boodschap. En ja, dat is nu ook waar ik mij zorgen over maak.
En tegelijkertijd is hij dus relevant gemaakt door BBB en de VVD.
Ja,
en die hebben daar misschien nu dus verschrikkelijke spijt van.
Hij steeg al wat Wilders in de peilingen sinds de VVD de deur open heeft gezet.
Natuurlijk. En je ziet dat delen van kiezers voor, ik zal maar zeggen, Van Haga en Ja 21 en BBB, als we die kant op gaan. Want die denken, ja, een sterke Wilders op rechts die mee mag doen met de VVD. Ja, dan heeft het tenminste impact.
Ja.
Dan heb je niks aan DJ Jopie.
En Dilan Yasilgis die zou dus eigenlijk, om dit te stoppen, misschien wel heel snel een soort recensie van Wilders moeten geven. Van ja, het gaat hem toch niet worden, die samenwerking. Maar ja, waarom heb je dan net die deur opengezet? En ten tweede, zijn er dan grote verschillen nu in deze wereldcrisis tussen VVD en PVV, zullen kiezers vragen.
En kan de VVD dan op het thema waar het om gaat, op de inhoud, effectieve, doeltreffende successen laten zien? Niet de Tunesië-deal van Mark Rutte, zoals we vaststellen. En Erik van den Burg, die zou zichzelf liefst een stok tussen de benen steken. Dus de VVD heeft hier een enorm probleem. Dat wordt nog leuk in de debatten, Jaap. Er is natuurlijk nog een lijsttrekker die heel erg belang heeft bij geen campagne als campagne. En dat is natuurlijk Pieter Omtzigt. Want ja, die heeft nog geen programma. Dat heeft hij ook weer verteld toen hij daar met die 20 mensen zat.
Het programma is zo goed als af, wordt er ook steeds gezegd.
In de maak, ja.
Maar we hebben het nog niet gezien.
Nee, en die 20 mensen gaan er ook alle 20 nog even naar kijken. Want die hebben heel veel expertise. Dus die gaan blijkbaar dat programma nog helpen herschrijven. Dan zal er toch weer iets. Ja, dan zal men ook als club weer moeten denken, is dit nu wat wij willen?
Ik heb een heel interessant dingetje ontdekt als je het over de standpunten van NSC hebt. De kiezers, blijkt uit kiezersonderzoek onder andere van INO Research, die vinden de wooncrisis heel belangrijk. Hè? Mensen kunnen geen woning vinden, jongeren kunnen niet gaan samenwonen. Dus iedereen wil meer huizen bouwen. Ook wat Omtzigt daar tot nu toe over gezegd heeft. Ik ben benieuwd wat er in het programma staat. Want de nummer 7 van de lijst, dat is die Aant Jelle Soeboer.
Van de Fries Nationale Partij.
Ja, dat is die Fries. Die heeft gezegd, al een tijd geleden hoor, toen was er nog helemaal geen sprake van dat hij toe zou treden tot de partij van Omtzigt. Die heeft gezegd, ja, er was al sprake van dat er 100.000 woningen bijgebouwd zouden worden in Friesland. En er is nu sprake van dat er nog 200.000 extra worden gebouwd. Dus telt op tot 300.000.
Dat is natuurlijk fijn. Dan hebben die Friese jongeren en al die studenten in die voortreffelijke hogeschool, onder andere in Leeuwarden, hebben een huis.
Maar wat zei de nummer 7 van de lijst? Ik zeg nog een keer met nadruk voordat hij toetrad. Dat wil ik helemaal niet. Want ik wil dat het in Friesland rustig blijft en vooral ook leeg blijft. Dat is namelijk het typische van Friesland. En daarvoor ben ik ook actief geworden in de Friese Nationale Partij en ook wethouder geworden.
Dus hij wil wel een hoop Friese mienskip, maar niet met nieuwe burgers en nieuwe mensen en nieuw talent in Friesland.
Het gemeenschapsgevoel mag ook weer niet te dichtbij komen.
Niet te veel gemeenschap. Interessant overigens, Jaap. Binnen BBB leefde deze opvatting precies zo, waarbij dus de verschillende provinciale afdelingen ook volledig verschillend dachten over de aanleg van die mooie nieuwe snelle spoorlijn naar Groningen. Want toen zeiden ze, ja, dan komen er allemaal mensen uit Amsterdam, die kunnen dan heel snel naar Friesland en naar Groningen. Dan gaan ze daar een huis kopen met lekker groen en die mensen die horen niet bij ons.
Ja, dan kunnen ze voor het geld waarvoor ze in Amsterdam geen woning meer kunnen kopen, drie keer zoveel ruimte krijgen in Friesland.
En die willen mensen willen we niet, want die zijn niet van de mienskip.
Terwijl ik dan denk van ja, maar wacht eens even. Je wilt toch ook als partij een postkantoor, een pinautomaat, een busverbinding. En dat kan alleen maar als er genoeg mensen wonen voor al die faciliteiten.
Regio's in dit land, Jaap, ik heb het vaker gezegd, die vergrijzen en waar mensen wegtrekken, dan kun je niet kunstmatig scholen openhouden. En ook geen ziekenhuis en ook geen OV. Deze discussie, zoals dus ook deze meneer die dan nu bij NSC zit, is dus op die manier niet serieus als je hem zo voert.
Overigens, PG, jij noemde de naam van de partij BBB al. Caroline van der Plas heeft een gimmick op elke plek waar zij nu komt in haar campagne. Want ze had dit weekend de aftrap van de verkiezingscampagne in het plaatsje Lattrop Brekelenkamp. Ik weet niet waar het ligt, maar daar was ze. Omdat de partij daar het grootste aantal stemmen heeft gehaald bij de afgelopen verkiezingen. Wel, bijna 80% geloof ik.
Oh, het hoogste percentage, want dat zijn misschien maar 3 stemmen, Jaap.
En wat zij doet als zij aankomt in haar eigen auto, dat vonden de mensen die klaar stonden om haar te ontvangen opmerkelijk. Heeft ze niet eens een chauffeur. Dan maakt ze de achterbak open en dan haalt zij kratten bier uit onder het uitroepen van gratis bier, gratis bier.
Overal waar ik kom ga ik gratis bier uitdelen.
Hetgeen mij iets aangeeft. Namelijk dat het echt heel erg zeer heeft gedaan. Hoe ze in de algemene beschouwingen met die motie over het minimumloon door de pleeg gespoeld is, om geen ander woord te gebruiken.
Door Henry Bontebal van het CDA. Die zei, wat u hier doet is gratis bier uitdelen.
Ja, vooral omdat hij heel gedegen bleef doorvragen.
Ze had geen dekking, dus financieel rammelde het aan alle kanten voor wat ze wilde.
Ze had ook geen bescheiden. Nou ja, kortom. En toen Jesse Klaver die daarna Omtzigt als mede-ondertekenaar ook nog aanpakte. En we weten nu van mevrouw van der Plas wat er echt gebeurd is. Ze heeft namelijk toegegeven dat zij die motie ook niet zelf had bedacht, maar dat die van Omtzigt kwam.
Ah.
En zij is dus eigenlijk in dat kamerdebat in het mes gelopen. En toen werd haar gevraagd, ja, maar Omtzigt heeft u ook toen niet bijgestaan en had hij dat niet moeten doen? En toen heeft zij ze een beetje zuur. Nou, ik kan echt wel voor mezelf opkomen, maar Maar ze voegde er wel iets aan toe. Namelijk, in haar geval had ze het wel gedaan. Had ze dus wel haar collega om zich dan verdedigd. Oftewel, zij liet blijken dat die enorme warme band die zij met Omtzigt had en dat ze zo enorm fijn met hem ging samenwerken, dat daar nu al een hele pijnlijke kras op gekomen was. Precies rond dat gratis bier. Het gaat niet lekker. Het zwabbert bij BBB. Mag ik een voorbeeld geven? Waar is Mona Keizer? Zij was de nummer 2. Ze was de premierkandidaat. Ze lijkt verdwenen. Je ziet ook dat er bijvoorbeeld wat moeite is in, hoe zal ik het zeggen, de precieze plek en de koers te bepalen. Want in de Eerste Kamer is nu BBB volop aanwezig. En men heeft daar dus gezegd, wij gaan daar een hele constructieve, serieuze rol spelen. Maar het eerste, de beste conflict heeft zich al aangetoond. Want ja, wat moeten ze nou doen met die spreidingswet? Want in de Tweede Kamer heeft Van der Plas een heel apart spel gespeeld. Ze heeft zelfs van alles van die spreidingswet gesteund om op het laatste moment ineens weer haar handtekening er weg te halen met moties. Dus die Eerste Kamerfractie die heeft straks een enorm probleem. In de Tweede Kamer zie je dat dus die nieuwe fractie van BBB, met Epping erbij en mevrouw Pauw, dat die al meerdere keren verdeeld heeft gestemd.
Ja, en ook op cruciale momenten, bijvoorbeeld de steun aan Israël en hoe je daar verder naar kijkt. Daar had Epping ook aanvankelijk een motie ondertekend, waar hij later zijn handtekening toch weer terugtrok na intern beraad in de fractie.
Ja, dus je ziet dat het daar gewoon niet loopt. En daar komt natuurlijk ook bij dat in de Staten, waar ze natuurlijk zoveel mooie zetels haalden en ze dus ook allerlei gedeputeerden konden benoemen. Ja, daar zie je dus nu al gebeuren wat dus bij het Forum gebeurde. Er is een fractieleider die heeft gezegd, ik heb een nieuwe baan en die kan ik niet laten lopen, dus ik ga weg. Dat was dus de nummer 1 van de lijst. Nou, dan is er al een gedeputeerde die gewoon eerst ziek was en toen is opgestapt. Omdat hij bleek gewoon niets te kunnen, om maar hard te zeggen. Op allerlei plekken in het land merk je dat, ik zal maar zeggen, de betonrot er al een beetje in zit. En er is nog een interessante beweging. Die kenmerkend is voor de partijen op de rechtervleugel. En soms ook wel extreem rechtervleugel. Dat is wat ik altijd noem het kannibalisme, separatisme, het spat voortdurend uit elkaar. Dus nu is er weer een beweging in die Staten dat de Ja 21 groepjes die daar zijn gekozen in maart, dat die dus nu Joost Eertmans en Annabel Nanninga gedag zeggen. Ja, dat zijn dus de partij op wier slippen zij zijn gekozen.
Ja, wat in de Tweede Kamer ook al gebeurde, want daar is de fractie ook leeggelopen. Joost Eertmans zit daar nu in zijn eentje.
Ja, en wat je dus nu ziet is dat Ja 21 fracties, dat zijn 1 of 2 mensen meestal, dat die zich bij BBB aansluiten. Wat natuurlijk ook weer het evenwicht binnen die fracties van BBB natuurlijk ook weer onder druk zet, waar het toch al niet goed gaat. Kortom, het is leuk dat mevrouw Van der Plas kratten uitdeelt.
Overal waar ik kom ga ik gratis bier uitdelen.
Maar helemaal goed gaat het niet.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
Die campagne, het is een campagne die voor een deel geen campagne is, met de meest boeiende, maar soms wat merkwaardige momenten. Je zou toch hopen dat de partijen dan nu zeggen, nu gaan we een laagje dieper. Want er valt best nog wat te discussiëren. Ik kan mij nog herinneren dat Rob Jetten, ook in gesprek met jou en mij, enthousiast reageerde op de gedachte van onder andere Bontebal, van waarom gaan we als partijen van het midden niet veel meer ook vanuit de ideologische kant waar wij voor staan, van onze partijprincipes, met elkaar het debat aan, in plaats van dat die flanken alleen maar ideologisch toeteren. En toen zei Jette, we zijn daar al zelfs mee bezig. Nou, ik dacht, dat wordt leuk. Waar blijft dat debat? Waarom is men zo schichtig nog?
Ja, wat maakt dat de verkiezingscampagne, en vooral ook de inhoudelijke verkiezingscampagne, nog niet echt zichtbaar is?
Ja, het eerste hebben we al in zekere zin een beetje natuurlijk langs zien komen. Dat is met die plotselinge weer centrale rol in allerlei opzichten van Mark Rutte. Iedereen is diep onzeker. Men lijkt ook door de gebeurtenissen ook wat gedesoriënteerd. Hè? Bijvoorbeeld, je zegt we gaan een migratiecampagne voeren en dan moet je vaststellen, oeps, de grote deal die het grote succes was, die flopt. Hè, men is dus onzeker. Men is ook nog wat naar elkaar aan het loeren. Dat merk je ook. En er is nog geen soort vast patroon van dit zijn de kerngedachten waar de partijen mee komen. Dus iedereen is nog een beetje aan het... Ja, je zag het bij BBB, hè, dat ik zei, het is nog vaak wat warrig. In zekere zin was ook dat optreden van Bernie Sanders daar een signaal van.
Please give him a warm welcome, Bernie Sanders.
De vraag was, wat wilde men nou eigenlijk?
Ja, Partij van de Arbeid en GroenLinks weken uit naar iemand die in het dagdagelijkse niet meteen onder de eerste knop van de telefoon zit.
Nee, maar Nederland wel een gaaf land. Het tweede is, dat heeft natuurlijk hiermee te maken, is ik denk dat het toch voor heel veel partijen, ook campagnemakers, toch een soort fundamentele, een soort existentiële schok is dat Mark Rutte toch echt weg is. Want eigenlijk komt natuurlijk iedere campagne de voorbije, nou ja, vele keren, in feite vanaf de campagne van 2006, ja, was er Mark Rutte. En daar kon je dus je pijlen op richten, daar kon je op bouwen dat hij een rol zou spelen en dan kon je of hem helpen of hem bestrijden en hij is weg. En tegelijkertijd duikt hij voortdurend weer op.
Ja. Ja.
En je merkt dus gewoon aan die campagne mensen en zo, dat ze denken, wat moeten we nu? Ja. Wat moeten we nu zonder Rutte met Rutte?
Ik moet bijna denken aan een campagne trucje van Willem Drees. Je zou zeggen, heeft hij ooit campagne gevoerd?
Zeker, ja.
Er waren ooit verkiezingen en Willem Drees was kandidaat voor de Partij van de Arbeid. En elke Nederlander kreeg een briefje in de bus, kort voor de verkiezingen, met eigenlijk maar één ding op dat briefje. Gaat allen stemmen, W. Drees. Er stond niet Partij van de Arbeid, lijst zoveel bij.
Het was een herinnering aan morgenochtend moet u even naar het rode potlood.
Door de minister-president. En wat ik me nu zou kunnen voorstellen is Mark Rutte, die dan geen campagne meer voert voor de VVD, zegt hij steeds, dat hij zo'n briefje stuurt aan alle Nederlanders. Gaat u toch allen stemmen aanstaande woensdag?
Jaap, dat hoeft hij helemaal niet te doen. Het feit dat hij dus in zo'n global crisis, met grote emotie en grote zorgen, er weer staat. En ook daar in Odessa met Zelensky, met een hele juichende groep mensen, ik geloof van de soort marineacademie. En bij die haven, hè, die Nederland gaat helpen. Dat is in feite zijn manier om te doen wat Drees zo heel ingetogen, typisch jaren 50 deed. Even mensen aan herinneren, ik ben er nog. En ook in zekere zin, ik ben nog lang niet weg. Er zit bijna iets dreigends in, iets omineus. Ja.
En ook voor alle mensen die waardering voor mij hebben, denk morgen in het stemhokje ook nog eens aan mijn opvolger. Die is van de VVD, weet u wel?
Weet u wel, ja. En Jaap, er is nog een ding. En dat is niet voor het eerst in de geschiedenis. Laten we er niet omheen draaien. Het zou toch verfrissend zijn als een lijsttrekker nu het volgende tegen Nederland zou zeggen. Dames en heren, mijn partij heeft een programma. Financieel onderbouwd, zit goed voor elkaar. Maar ik zal het u maar eerlijk zeggen. De oorlog in Oekraïne, wat er nu in Europa gebeurt en deze nieuwe verschrikkingen in het Midden-Oosten, die maken natuurlijk één ding, niet alleen duidelijk, maar gewoon een zekerheid. Dat hele programma en wat ik nu aan u aan het vertellen ben, hoe wij de komende 4 jaar dat willen doen, dat is niks meer waard. U weet het, wij weten het. En laten we daar elkaar dus ook niet voor de gek houden.
Ik heb dit al een heel klein beetje gehoord in de campagne, namelijk uit de mond van Frans Timmermans. Want die zegt, wat wij willen in ons programma, dat kan niet uitgevoerd worden in één kabinetsperiode. Met andere woorden, hij bouwt al een soort disclaimer in. En dat doet mij denken aan de campagne van Diederik Samsom, die heel succesvol was. Hij werd net niet de grootste met zijn Partij van de Arbeid, maar in het begin van die campagne destijds was de SP veruit de grootste. Maar de Partij van de Arbeid haalde de SP in de laatste 3 weken snel in. Diederik Samsom zei, er staat van alles in ons programma, maar ik vraag u 1 ding. Vertrouw mij op mijn kompas. Dat staat goed afgesteld. En alles wat in ons programma staat, ja, dat proberen we natuurlijk uit te voeren. Maar u moet mij vooral vertrouwen zoals ik hier sta en zoals u mij kent. En dan komt het goed.
Jaap, dit is een prachtig verhaal waarbij je en Timmermans en zijn ambtenaar Diederik Samsom nog in releveert.
Huidige ambtenaar, althans nu van Wopke Hoekstra natuurlijk.
Nu van Wopke.
Maar zat wel op de 2e rij van het congres afgelopen zaterdag.
Maar dat was niet waar ik het over had. Mijn punt is dat dit is niet van, ja, ik moet gaan onderhandelen en ik heb een goed kompas. Daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat je gewoon eerlijk zegt, de vooronderstellingen voor de komende jaren, hè, voor het beleid, ook internationaal, ook oorlog en vrede, ook economie, waar wij een programma op hebben gemaakt, laten we eerlijk zijn, dat kon wel eens volledig niet meer relevant zijn en sneller dan wij denken. We hebben dit gezien bij het kabinet Lubbers 3. Het trad aan en 2 dagen later viel de Berlijnse muur.
1989.
We hebben het gezien bij de eerste kabinetten Balkenende. Want Balkenende werd premier vlak na 11 september. Toen was Amerika al binnengevallen in Afghanistan.
Ja.
En had men de indruk dat dat wel min of meer afgerond was. Nou, dat hebben we geweten. Vervolgens kwam de oorlog in Irak met alles wat erbij hoorde. Dat zat niet in het regeerakkoord en ook niet in het programma van Balken en de CDA en al helemaal niet in dat van de LPF.
Nee, en sterker nog, in een later kabinet is de Partij van de Arbeid zelfs om die reden weer uit het kabinet gestapt.
En denk ook even aan het kabinet Rutte 4. Dat trad aan en het was meteen mis. Oorlog in Oekraïne. Mevrouw Ollongren, ja, kon een compleet andere minister van Defensie worden dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. En mevrouw Kaag kon in haar financieel beleid met de collega's in Europa steunpakketten gaan bedenken en zien te gedekt te krijgen en voor elkaar te krijgen voor Zelensky.
Ja.
Misschien moet je dus maar gewoon heel eerlijk zijn als partijen en zeggen, kiezer, ik neem u serieus. Dit is een volstrekt reële optie. Dan is de Samson-gedachte van, u kunt op mijn kompas vertrouwen, niet zo slecht. Maar dan moet je dat kompas wel scherp beschrijven. Dan moet je zeggen, ik zie voor Nederland, in Europa en ook in de NAVO en met onze economie, dit als de grote lijnen. Daar zullen we het dan wel samen moeten doen, hè, wat veel lijsttrekkers zo zeggen. Maar we moeten elkaar in een situatie als deze niet gek laten maken en elkaar ook niet loslaten.
En daar ontbreekt het tot nu toe aan in de campagne, aan die scherpte en die duidelijkheid.
En misschien dat de media in dit opzicht ook nog wel een tandje bij zou kunnen doen. En bijvoorbeeld wel zo'n debat uit het midden gaan organiseren. Ga maar de diepte in. En niet van die malle vertoningen als die uitzending met 20 kandidaten van een nieuwe partij die er zaten als een soort decoratie rondom de grote leider.
En als de campagne nog niet veel duidelijkheid biedt, dan is het misschien raadzaam om Theo Hiddema te vragen ons bij te lichten. Althans, Harry Mens deed dat afgelopen zondag.
Theo, dat hele sfeertje daar, wat de nieuwe leden van de Kamer straks, wat krijgen we nou te zien?
Geen idee. Geen idee. 22 november zijn de verkiezingen.
Wat ga jij stemmen?
Ik weet het niet.
Dat weet je nog niet?
Nee, ik ben... Nee, ik weet het niet.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 375. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent allen zeer welkom.
Het is de hoogste tijd, aan de slag.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.